Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Een half jaar geleden, op 7 oktober, laaide het conflict tussen Israël en Palestina weer op. Toen Hamas Israël binnenviel en Israël sindsdien de Gazastrook onder vuur neemt. In Gaza staat inmiddels nauwelijks nog iets overeind. De hoop op een vreedzame oplossing is ver te zoeken. Toch is dat anders geweest. Begin jaren 90 leek een twee-staten-oplossing namelijk dichterbij dan ooit. Door de Oslo-akkoorden die in 1994 werden gesloten tussen de Israëlische president Rabin en de Palestijnse president Arafat. In Gaza heerste toen een sfeer van mogelijkheden, zag Caroline Gruiter, die tussen 1994 en 1996 in Gaza woonde, ten tijde van de Oslo-akkoorden. Ze schreef er destijds een boek over, dat nu opnieuw wordt uitgegeven.
Ik woonde tussen 94 en 96 in Gaza. En het was echt, je kan het je nu niet voorstellen als je ziet hoe de Gazastrook er nu bij ligt. Het bruiste. Maar dit was een tijd van hoop en een tijd van opbouw.
Ook de Palestijnen gingen tot in de kleine uurtjes door met feestvieren. Overal zwaaiden ze met hun vlag. Voor hen betekent de ondertekening van gisteren heel veel.
Hoop. Omdat er een politiek akkoord was tussen Israël en de Palestijnen, de Oslo-akkoorden. Gaza kreeg autonomie.
Het eerste fundament ligt er. Geen allesomvattend plan, wel drie belangrijke uitgangspunten. De weg naar vrede moet stap voor stap worden afgelegd. Met als eerste station zelfbestuur in de Gazastrook.
The children of Abraham, the descendants of Isaac and Ishmael, have embarked together on a bold journey. Together. Today, with all our hearts and all our souls, we bid them shalom, salam, peace.
Ja, dat waren dus de Oslo-akkoorden, waarin eigenlijk niets hard werd afgesproken, maar wat meer een soort overeenstemming was tussen die beide partijen. En waarin de intentie werd uitgesproken om Palestina onafhankelijk te maken, beginnend met Gaza.
Ja, dus het was eigenlijk, je keek vooruit, maar het was een soort laddertje waar ze alsmaar op moesten klimmen om dan weer nieuwe akkoorden te sluiten. Dus er was eigenlijk nog helemaal niks besloten. Maar alle Palestijnen, of vrijwel alle Palestijnen, wilden toch hun eigen staat hebben. Wilden zichzelf besturen en wilden niet bestuurd worden door Israël. En heel veel hadden toen de hoop dat dat zou lukken. Er was een enorme bedrijvigheid. Er werd bijvoorbeeld in een achterbuurtje werd een huisvuildienst opgezet. Want onder de Israëlische bezetting was de smerigheid op straat een daad van verzet. En dat moest dus ineens worden omgebogen. Dus een oorlogsmaatschappij eigenlijk, die omgezet moest worden in een vreedzame maatschappij. Daar werd heel veel energie in gestoken.
Ja, en met die Oslo-akkoorden kwamen ook veel ballingen terug, met als belangrijkste en bekendste persoon Yasser Arafat, de leider van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. En ook heel veel andere Palestijnen die wilden meebouwen aan het nieuwe Palestina. En ik las ook in je boek dat er in die tijd enorme bedrijvigheid was. En dat er onder andere ook werd gebouwd aan een eigen vliegveld.
Ja, dat was het mooiste vliegveldje wat ik ooit heb gezien. In the middle of nowhere, vlakbij Rafah, wat nu heel erg in het nieuws is. Heel mooi okerig gebouwtje met van die soort van sleutelgatachtige deuren en ramen.
De Palestijnen vierden een feestje vandaag, want ze hebben nu hun eigen internationale luchthaven.
Dan verschijnt daar aan de horizon een vliegtuig. Zoals je er zo vaak eentje ziet, maar deze is toch wel, bijzonder.
Het vliegveldje was deel dus van de Palestijnse autonomie. Dat is een van de symbolen waarvan statehood, hè? Een paspoort en je eigen politie en een vliegveldje hoort daar natuurlijk ook bij. Dus dat was een symbool. Maar dat was ongelooflijk moeilijk om dat neer te zetten. Want de Palestijnen die vonden dat ze daar recht op hadden. En die konden ook in de vredesakkoorden van Oslo allemaal clausules vinden waaruit bleek dat ze daar recht op hadden. Maar die clausules waren nogal ambigu. En de Israëli's die zeiden van, maar wij willen helemaal niet dat jullie een vliegveld krijgen. Want dat betekent natuurlijk dat iedereen daar in en uit kan. En dan hebben wij er geen controle meer over. Dus uiteindelijk is het erop neergekomen dat het gebouwd is. Met een hoop sodemieter de hele tijd. En dat de Israëli's daar alle tassen controleerden, alle paspoorten controleerden. En heel snel is dat vliegveld ook kapot gebombardeerd door de Israëli's. Dus dat heeft eigenlijk maar, er zijn een paar vluchten geweest en dat was het.
Ja, dat klinkt in zekere zin hoopvol, een eigen vliegveld, al is er dan heel weinig gevlogen. Maar je vertelt ook dat Palestijnen dat dan weer niet zelf mochten beveiligen. Wat zegt dat over de vredesonderhandelingen van toen?
Er zitten allemaal aanwijzingen in van dat het glorieus van de rails gaat lopen. Een van de dingen die me het meest is bijgebleven is, ik kwam in Gaza wonen, zomer 1994. De Israëli's hadden zich net teruggetrokken. Die hadden letterlijk gewoon alle stekkers eruit getrokken. Waren, hè, zoek het maar uit verder, bouw maar iets op. En er waren een paar honderd telefoonlijnen toen in de Gazastrook. En de Israëli's hadden helemaal niet zoveel zin om nieuwe telefoonlijnen aan te leggen of te geven. Nou, jullie willen het toch zelf doen? Nou, regel het dan ook maar. Dus er was een groot gevecht om telefoonlijnen. En ik wou ook een telefoonlijn. En de enige methode om een telefoonlijn te krijgen was om iedere ochtend koffie te gaan drinken bij de directeur-generaal van het ministerie van Telecommunicatie.
Dus dat deed jij?
En dat deed ik. Mohammed's cake, ik weet het nog. Dat was iemand die jarenlang close met Arafat was geweest. Die had in ballingschap met hem gezeten, in Tunis jarenlang. Ontzettend aardige man, maar die had natuurlijk geen flauw idee van hoe je een ministerie van Telecommunicatie moest opzetten. Dus dat liep al vanaf de eerste dag helemaal mis. Dus ik moest dus iedere dag gaan koffie drinken bij Mohammed's Cake. En daar zaten nog een heleboel andere mensen die daar ook aan de koffie zaten en zaten te roddelen en nou ja, totdat Mohammed's Cake op een dag zijn eigen zoon stuurde. Want die deed namelijk de installatie. Dus hij had een privébedrijfje. Dus in mijn geval heeft het 3 maanden geduurd.
Jij beschrijft ook al een samenleving die vanuit het niets ineens alles zelf moet gaan regelen. Hm. En daar toch ook mechanismes voor gebruikt die niet per se democratisch zijn.
Nee, en ook niet bureaucratisch. Dat ging niet goed in de meeste opzichten. Omdat ze heel veel mensen werden daar benoemd in leidinggevende posities die totaal geen leidinggevende ervaring hadden. Nee, ja, dat was gewoon het koffiehuisbestuur, zeg maar.
Ja, Caroline, je beschrijft een land dat in 1994 hoopvol met frisse energie begon aan de opbouw van een eigen staat, maar ook geconfronteerd werd met de eigen onervarenheid en waar ook meteen corruptie een rol speelde.
Arafat was een aardige man, denk ik. Ik denk ook dat hij zelf niet corrupt was. Maar de mensen om hem heen waren dat wel. Dus voor alles had hij Israël nodig. Als je Gaza in en uit wilde. We doen nu alsof die closures, die afsluitingen van Gaza, alsof dat iets nieuws is. Maar dat was in mijn tijd was dat al zo. Dus om yoghurtjes Gaza in te krijgen, om cement Gaza in te krijgen, om huizen te bouwen, overal had je de Israëli's voor nodig. En die grens moest beheerd worden. En aan de Israëlische kant waren dat politieke benoemingen. Maar aan de Palestijnse kant waren dat ook politieke benoemingen. Dus als Arafat iemand loyaal wilde houden, dan gaf hij hem de exclusieve licentie om yoghurtjes te importeren in de Gazastrook. En zo gaf hij eigenlijk zijn eigen medewerkers, zijn eigen mensen een belang in dat hele vredesproces.
En dat vredesproces, dat ontvouwde zich, daar waren aan twee kanten afspraken, vanuit de Palestijnen en vanuit de Israëliërs. Welke rol speelde Israël op dat moment? Hè? Hoe controleerden zij de manier waarop Gaza zich probeerde op te bouwen?
Ze wilden graag de Palestijnen vertrouwen, maar ze konden het eigenlijk niet. Er waren maar heel weinig mensen die dat konden. Dus alles wat de Palestijnen wilden doen in Gaza, liep allemaal via Israël. Als er iemand in Gaza naar een ziekenhuis moest, of familiebezoek, of naar het vliegveld moest, dan moest dat via Israël, dan moest je een pasje aanvragen. Alles liep via de Israëlische administratie. De Israëli's waren niet echt scheutig. En dat is denk ik een van de factoren geweest waardoor Hamas eigenlijk vrij snel ook kon zeggen, zie je wel, ze willen het niet. Ze gunnen ons die vrede niet.
Ja, want wat was Hamas voor een groep in die tijd?
Hamas is ooit opgericht in de jaren 80 als een soort tegenkracht tegen de PLO die buitengaats zat. De PLO staat voor de Palestinian Liberation Organization en werd geleid door Yasser Arafat. En de PLO is toen Israël Gaza en de Westoever bezette, is in ballingschap gegaan. En de Israëli's hebben dat actief gestimuleerd om zeg maar een wicht te drijven tussen de Palestijnen en om Arafat te verzwakken. Want die waren bang voor Arafat, want die man was populair. Het was een symbool van iets. Hamas is meteen al in 1994 begonnen met dat vredesproces te saboteren. Arafat kwam terug en sommige mensen van Hamas begonnen aanslagen te plegen.
Opnieuw een zelfmoordactie door een lid van de radicale islamitische Hamas-beweging. Er vielen 13 gewonden. De 21-jarige Palestijnse dader heeft zichzelf met 10 kilo dynamiet opgeblazen op een halte bij het centrale busstation in Jeruzalem. Het Palestijnse bestuur van Arafat heeft de Hamas-aanslag scherp veroordeeld.
En waarom deden ze dat? Hadden zij niet ook belang bij vrede?
Ze hadden geen belang, zeiden ze, bij deze vrede. Ze hadden veel meer gewild. En dat is natuurlijk altijd makkelijk als je in de oppositie zit. Hè? Als je geen verantwoordelijkheid hebt voor de deal. Dus zij probeerden te saboteren, zodat uiteindelijk Israël met hen een veel betere deal zou moeten sluiten. Of zoiets. En zij werden daarbij geholpen, min of meer, door het feit dat Israël heel erg moeilijk deed bij de vredesonderhandelingen. En Hamas was aan de ene kant een beetje jaloers dat ze niet betrokken waren bij die deal. Dat ze buitenspel werden gezet eigenlijk, want zij wilden de lakens uitdelen. En aan de andere kant hoorde je ze ook zeggen van nou, weet je, wij wachten wel tot het allemaal plat neervalt en tot het allemaal is mislukt. En dan komt onze tijd nog wel. En dat waren toch best veel mensen van Hamas die dat destijds zeiden. Dus die stonden een beetje, die zaten een beetje op het muurtje met je afwachtend te kijken.
Vanochtend vroeg. Hamas schiet een spervuur van raketten af op doelen in Israël. In heel Israël klinkt dit geluid. Zoals hier in Jeruzalem. En hier in een voorstad van Tel Aviv.
En uiteindelijk heeft Hamas, ja, door die aanval van 7 oktober... het conflict heel gewelddadig opnieuw gemaakt, hè? En misschien wel doen opvlammen. Hoe kijk jij, Carolien, terug nu op die hoopvolle houding? Ja, die hoopvolle periode van destijds.
Veel Palestijnen liepen met een kop in de wolken een beetje. Wij allemaal trouwens, hè? Maar er waren ook mensen die zeiden dan, ja, 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 dat is allemaal heel hoopvol en heel fijn. Ja, we kunnen niet altijd oorlog voeren, hè? Maar ik heb zelf toch ook een aantal dingen meegemaakt die ik een beetje minimaliseer in het boek. En die ik denk ik ook als ik die er sterker in had gestopt, toch ook de situatie van de Palestijnen iets duidelijker had gemaakt. Ik ben bijna bevallen op een checkpoint.
Oh jee.
En uiteindelijk, ik ben een journalist, ik heb een perskaart, ik kan een Israëlische generaal opbellen. En die man die blaft tegen zijn soldaten op dat checkpoint. Dat was bij Hebron in de westelijke Jordaanoever. En die kan zeggen, laat die vrouw vrij, dat is een Nederlandse journaliste. Dus uiteindelijk ben ik naar huis gegaan. En die avond ben ik bevallen. Ik lag in het ziekenhuis. Mijn dochter was geboren. En iemand brengt mij een krant de volgende dag. En ik lees die krant en ik lees... vrouw, hoogzwanger, wordt vastgehouden op een checkpoint en wordt bevallen. En er is geen medische hulp en het leger was er niet snel genoeg bij. Dus die vrouw en dat kind zijn dus overleden.
Oh jee.
En dan besef je van ja, zo gebeuren die dingen dus.
En zo had het ook bij jou kunnen gaan als jij daar vandaan
was. Als ik een Palestijn was geweest, had mij dit kunnen overkomen. Ja. Je kan zeggen, dit soort dingen gebeuren in zulke conflicten. Maar dat dit soort dingen niet meer gebeuren, is precies wat je nodig hebt om mensen het vertrouwen te geven van ons leven wordt beter, wij steunen dit vredesproces. En dat is uitgebleven.
Ja, en jij vertrok in 1996. Je kwam daarna nog wel terug, maar je woonde er niet meer. Hè? Het conflict is sindsdien ook ja, toch voor een groot deel alleen maar verder geëscaleerd. En nu, zeker na 7 oktober en de oorlog die volgde, is een vreedzame samenleven echt wel heel erg uit zicht op dit moment. Hoe kijk je nou nu naar Gaza? Hè? Met die tijd in je achterhoofd dat jij er was en dat er wel een soort van hoop was daar.
Het is heel moeilijk nu als je ziet hoe Gaza wordt platgegooid, werkelijk, om te zien hoe dit ooit weer goed kan komen. Ik vertrok destijds na 5 jaar. Ik vertrok zeer pessimistisch. Ik ben niet zo ongelooflijk pessimist van nature. Ik zie altijd nog wel ergens een zilveren randje. Maar hier vond ik dat toen al heel erg moeilijk. Een jaar nadat ik vertrok brak de Tweede Intifada uit. De Tweede Palestijnse opstand tegen Israël.
Israël zondagochtend. Soldaten rukken schietend op naar een Palestijns dorp. Vanaf de kant van de weg worden ze met stenen bekogeld door Palestijnse jongeren. Die zijn woedend op de Israëliërs. Niet alleen omdat er de afgelopen dagen al 27 mensen door het leger zijn doodgeschoten, maar ook omdat Israël volgens hen niks wil doen om vrede te sluiten.
Het is heel moeilijk te zien hoe dit ooit goed komt.
En waar ligt dat aan? Hè? Welke ingrediënten ontbreken er nu, zeg maar, intrinsiek in dat conflict om in ieder geval tot een soort van sprankje hoop te komen met elkaar?
Ja, ik denk dat het een heleboel dingen zijn, maar het belangrijkste is natuurlijk politieke wil. Ja. Toen ik naar Gaza verhuisde, 1994, toen waren er altijd Palestijnen en altijd Israëli's die niks van elkaar moesten hebben, maar die dan zeiden, dan was er een Palestijn die zei, ja, ik haat alle Israëli's, maar Moshe is mijn vriend. En we hebben altijd al samengewerkt. En Moshe is zo'n vent. En toen zijn dochter laatst trouwde, toen ben ik daar met de hele familie heen geweest. Dus de Palestijnen kenden nog gewone Israëli's. De gewone Israëli's kenden ook nog Palestijnen. Door al die afsluitingen, de meeste Palestijnen, het enige wat ze kennen aan Israëli's is een soldaat met een dik machinegeweer. Het meeste wat de Israëli's kennen, dat is een terrorist. Dus dat maakt ook eigenlijk dat mensen volkomen in hun eigen wereld zitten opgesloten. Wat je nu ziet is dat die aanslagen van 7 oktober hebben bij Israël het hele trauma van de Holocaust losgemaakt. En dat trauma is zo'n afschuwelijk trauma dat zij compleet in de overdrive zijn gegaan en gewoon alles platgooien. En daarmee hebben ze dus 2,5 miljoen Palestijnen bijna uit hun huizen gedreven. Die huizen bestaan ook voor een groot deel niet meer. Dus ze hebben, door dat te doen, hebben ze aan de Palestijnse kant ook het grote nationale diepe trauma laten herleven van de Nakba. Huh? 1948, de staat Israël werd gesticht. Een heleboel Palestijnen werden uit hun huizen gejaagd. Dus aan beide kanten, aan de ene kant de Holocaust, aan de andere kant de Nakba, is het allerdiepste trauma wakker gemaakt. En dus dat maakt het heel erg moeilijk, denk ik, om nu een oplossing te verzinnen.
Waar haal jij je sprankjes hoop dan nog uit in deze tijd? Zijn die nog vindbaar?
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ook niet meer geweest. Na 5 jaar had ik er echt zo genoeg van het Midden-Oosten. Gewoon van die somberheid. Hè. Dus altijd, alles breekt aan je vingers af. Dus ja, ik volg het van afstand. Maar ik zie eerlijk gezegd niet zo'n goede oplossing. Ik zag het toen niet en ik zie het nu helemaal niet.
Dankjewel, Carolien. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert, Nash Keller en Jeppe van Kesteren. coördinatie Henk Ruighoek van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.